Gaan we eens kijken. 1 Samuel. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Dat is net weer heel anders als het vorige hoofdstuk. En het is bijzonder hoe God ons onderwijst door het leven van David en het leven van anderen vanzelf. En hoe wij ervan mogen leren. En hier ook, zijn verschillende dingen die hier bezig zijn, hier gebeuren. Het eerste is dat Samuel sterft. En dat heeft natuurlijk een indruk op heel Israël. Samuel heeft ontzettend veel betekend, zowel als profeet, als geestelijke leider, zouden we eens even kunnen zeggen. En zowel als politieke leider of als leider van het volk in zijn geheel. En in verlossingen en zo aan. Samuel die stierf. Het lijkt er niet op dat David daar aanwezig was. Of dat Saul er wel aanwezig was, dat staat er niet. Maar dat David in ieder geval die dacht, Saul die zal er ook zijn met zijn spionnen. En daar zal ik me niet naartoe gaan. Omdat... heeft dat een tweeledig iets natuurlijk. Als hij er naartoe zou gaan, zou het een kans zijn voor de vijand in dit geval natuurlijk. Saul was toch zijn vijand. En niet, het is wel interessant, David is niet de vijand van Saul. Saul is de vijand van David. En dus dat even. En dan in ons eigen leven ook. Je moet, iemand zou een vijand zijn, maar. Die is niet jouw vijand, maar jij kan een vijand voor hun zijn. En dat is natuurlijk iets heel anders. Dus, die toepassing is altijd. Dus aan de ene kant kan het natuurlijk zijn een kans voor die vijand om iets te doen. Aan de andere kant, dus je geeft hem geen gelegenheid. En dat is dat helpt dan ook. Aan de andere kant, het schaadt ook zoveel anderen. Zie, als er iets gebeurt, het is nooit voor jou alleen. Het gebeurt nooit, je bent nooit alleen in die zaken. Zelfs al denk je alleen te zijn, dan is dat nog niet het geval. Al zou niemand anders weten van de omstandigheid, van de moeilijkheden, van een ruzie zelfs, of een vijandschap van een andere kant. Toch, als wij er maar geen aanleiding toe geven, en dat is... Niet altijd even makkelijk wanneer die andere kant je belaagt. En dat zie je ook. Hier is dat bijzonder hoe David dus... Hier geeft hij dus de vijand geen kans. En hij gaat zelf, trekt hij gewoon weg. Trekt zelfs verder weg. Want Samuel was in zekere zin nog wel een beetje een bescherming voor hem natuurlijk. En dat was de enige die een bescherming gaf in de zin van de mens. Hij die op Gods bescherming wacht, dat is natuurlijk weer iets anders. Hè? Die is beveiligd in de duistere nacht. Maar David die ging dus verder weg. En als je dan die plaatsen ziet waar hij naartoe gaat. Het is meestal is zo rondom Juda en dan tussen de Dode Zee en het Filistijnse land. En dan kwam hij ook nog in het Filistijnse land. Het is wel mooi om zo eens eventjes die trekken te zien waar hij doorheen gaat. Hè? En misschien heb ik er wel ergens een kaartje van al die dwalingen die hij gedaan heeft. Of die rondleidingen, wat hij ze ook maar wil noemen. En dan komt hij dus in dat... is hij daar in dat woestijnachtige land toch, daarbij waar hier over gesproken wordt, in dat tweede vers, in Maan en Karmel. En dus je kunt zien dat heel Israël is aan het treuren. Ik bedoel, wij kennen dat niet zo, maar er werd natuurlijk, als je denkt toen bijvoorbeeld toen Jacob gestorven is, dat ze van Egypte ook meegingen met Jozef en al de kinderen, Juda en zoal. En die gingen er terug, want die gingen Jacob dan begraven. En dan bleven de Egyptenaren nog een beetje terug. Maar die hoorden ze allemaal wenen. En wij doen dat niet zo meer, dat wenen. Iemand kan het wel eens een traan laten, maar ik wil dat het iets anders. Ik heb een keer mensen horen wenen. En eigenlijk twee keer. En de ene keer was toen onze dochter thuis was van Afrika en die had net een brief gehad van een meisje dat ook bij haar gewerkt had, maar die nog niet, het was heel een beginstadium, en die nog niet het evangelie gehad had en die was overleden. Mm-hmm. En dat, die, toen ik zie, ze is in de kamer en ze weende, dan opende ze de brief en dan begon het. Ja, dat is echt iets. En de andere was een jongen die lag in het ziekenhuis. En ik had er verder niet mee te doen. Maar dat gezin dat zat daar. En die zat te wenen. En ik heb echt nog nooit zoiets gehoord. Hè. En als je er dan zelf bent bij iemand die wel de Heer Jezus kent en die behouden is. Die was ook gestorven. Maar die was behouden. En dan is dat heel wat anders natuurlijk. Dan zie je echt dat verschil. Hè. Maar ik denk niet dat de reden is voor ons om te wenen als we weten dat iemand naar de Heer Jezus is. Dan kun je alleen maar de Heer prijzen. In ieder geval, nu gaat hij dus naar dat zuiden. En daar is hij op een bijzondere manier bezig. Want dan, je ziet, hij trekt een beetje van het een naar het andere. Maar hier is hij toch ook, hij trekt niet alleen, maar hij heeft hij anderen in bescherming genomen. En zo neemt hij ook hier een hele groep eigenlijk in bescherming. Herders met hun schapen en hun bokken en geiten. En die heeft hij allemaal in bescherming genomen. En dan was het ook een gewoonte natuurlijk dat tegen degene van wie ze toe worden, heb je niet wat te eten. Nou, dus meestal hadden ze wel een of ander feest met het schapenscheren en zulke dingen. En dus dan was het normaal dat zelfs dat ze uitnodigden om te komen. Maar hier komen we een andere gast tegen. En dat is niet zo'n lekkere jongen. En die wou daar dus helemaal niks mee te maken hebben. We gaan dat eens bekijken. En zien in de stad. Er was een man te Maon. En zijn bedrijf was de Karmels op die plaatsen. Die zijn ongeveer een 10, 15 kilometer van elkaar af. Ligt er aan die wegen gelopen hebben.
Waar ben je?
In 1 Samuel 25 vers 2.
Oké, ja.
En die man was zeer groot, en dat betekent niet dat hij een grote vent was, maar hij had natuurlijk heel wat spulletjes. Hij had 3000 schapen, 1000 geiten, en hij was in het scheren, en hij was in het scheren zijn de schapen te Karmel. En de naam van de man was Nabal, zou maar zo heten, want dat betekent dwaas.
Mm.
Betekent dwaas. Zo. En de naam van zijn huisvrouw was Abigail. En dat betekent de vreugde van haar vader. Het enige is, het was natuurlijk wel mooi dat ze eigenlijk uitgehuwelijkd werd aan iemand die er goed bij zat, zou wij zeggen. Hè? En dat vinden natuurlijk ouders, die vinden dat geweldig. Kijk, ze is getrouwd met en die zit er goed bij. Nou, één ding is wel zeker, die dochter die heeft niet veel vreugde in haar huwelijk gehad. En die heeft niet veel vreugde aan haar vader kunnen brengen vanuit dat huwelijk. Want degene dat ze mee trouwde was natuurlijk een beer van een vent. Want hij was een kale biet. Maar dat betekent niet zozeer alleen het feit dat hij een afkomeling was van Kaleb. Maar het was meer eigenlijk diezelfde vertaling, dat zit een beetje nauw bij elkaar. Dat betekent hond. Mm-hmm. En hij was dus een hond van een vent. En hij was onbeschoft, nors en ga zo maar door. En dat, het was dus niet zomaar het feit wat hij hier zegt. Maar de woorden zijn niet zoveel hier. Maar hoe hij het zegt, het komt vaak voor. Hè? Het is niet altijd wat je zegt, maar hoe je het zegt. Soms moeten we nee zeggen, maar dan moeten we het. Je kunt bijvoorbeeld nee uitdrukkelijk zeggen, zodat iemand begrijpt, ja, die bedoelen echt nee. Je kunt nee met een vraagteken zeggen, dus dan zeggen ze, oh, nou, ze bedoelen eigenlijk niet nee. Hè? En, maar je kunt ook nee zeggen op zo'n manier dat ze eigenlijk ermee te terugspringen. Dus in ieder geval, hier hebben we die man, en daar gaan we eens naar kijken, want eerst deze man, en de naam van de huisvrouw was Abigail en de vrouw was goed van verstand en schoon van gedaante. Zo wordt dat toch altijd, als je niet slecht af. Maar de man was hard en boos van daden. en hij was een kalebiet. Nou, als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoot, zo zond David 10 jongelingen. En David zei dat de jongen gaat op naar Karmel. En als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar de welstand vragen. En zult al zo zeggen, tot dien welvarende vrede zij in uw huis zijn vrede. En dan zult alles wat gij hebt zijn vrede. Dus je ziet, de toon van David is goed. Hij laat de jongelui weten, oké, je gaat er naartoe, maar je gaat hem niet vertellen wat hij doen moet, maar je stelt gewoon een vraag aan hem. Hè? En dus dat is. En nu, ik heb gehoord dat gij je scheerders hebt, nu de herders die gij hebt, zijn bij ons geweest. We hebben geen smaad daaraan gedaan, ze hebben ook niets gemist, al de dagen die zij te Karmel geweest zijn. Later geeft in het hoofdstuk, geeft een van die herders, die geeft ook de getuigenis, wat hun gedaan hebben, hoe ze beschermd zijn door David en zijn mannen en zo. Want het was natuurlijk heel gewoon om bandieten van de Filistijnen op hun aan te vallen en mee te nemen. En ga zo maar door. Dus ik bedoel, ze kwamen ook binnen de omheiningen van de waar de schapen in waren en zo al die Filistijnen. Dus hier hadden ze absoluut geen kans dus daarin. En dit waren dus de herders, die waren veilig bij hen. En we hebben geen smaadheid aangedaan. Ze hebben ook niets gemist. Alle dagen die zij te Karmel geweest zijn. Vraag het u, jongelingen, en zij zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade in uw ogen, want wij zijn op een goede dag gekomen. Geef toch uw knecht en uw zoon David hetgeen uw hand vinden zal. Dus wat wil je meegeven? Nou. Toen de jongelingen van David gekomen waren en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil. Dus, was eventjes, oké, ze hebben hun verhaal gedaan, nu krijg je het andere verhaal. Hè? Nu kan Nabal zeggen wat hij. Nou, dat doet hij ook. En Nabal antwoordde de knechten van David en zeiden, wie is David? En wie is de zoon van Isaï? Hij, moet je wel even begrijpen natuurlijk, dat je weet wat er gebeurd is met de priester. Weet die ook weer?
Priester.
Ja, gaan we even terugkijken. Gaan we niet weg. En dat was eventjes terug, hè. En dat was in hoofdstuk 21. En, hij kwam tot Achimelech en daar heeft hij toen het brood gehad en het zwaard van hoe heet die grote man ook weer?
Goliath,
daar heeft hij het zwaard van gehad. En dat is het gevolg daarvan is geweest, dat heeft toen dat verteld. En er staat altijd ergens wel iemand op de loer, hè. Dus natuurlijk is het ook wel zo dat hij is misschien daar ook wel bewust van geweest, misschien ook niet. Maar zo als hij antwoordde, dan heb je al een hele kijk op de zaken. En ook zoals het verder verloop is, dan kun je dus zien wat er eigenlijk gebeurd is hier. Hè? Dus niet zomaar een kwestie van, ja, hij was bang voor Saul. Dat zou erbij kunnen zijn. Maar ik heb het idee dat hij niet eens zo ver dacht. Van je hebt van die mensen die zijn zo. En die geven alleen maar een grote wafel. Hè? En dan hebben ze het hun ervan gezegd. En dan gaan ze verder. En ze moeten beslist verder niks meer hebben. Want anders dan gaat het niet goed. Ik heb ook wel eens de dreigement gehad van, anders stuur ik de hond op je af. Nou. Dan kan die hand ook nog zijn tanden zeer doen. En die is Nabal antwoordde de knechten van David. Wie is David en wie is de zoon van Isaï? Nou, ik moet dit eventjes nemen en dan er even over denken. Want straks krijgen we het verhaal van Abigail, zijn vrouw. En hij kijkt helemaal niet naar het feit dat David is de volgende koning. dat kon die weten. Maar daar is die niet mee bezig. Zijn vrouw wel. Die weet dat. En die brengt het ook helemaal naar voren. De tegenstelling hier. Hè. Er zat dus absoluut geen geestelijk leven in. Hij zag dus niet dat Saul was een artsen kon. Maar dat David de koning was van God gedreven. Dat zag zijn vrouw wel. Maar die man die zag het niet. Een verschil is dat, hè? En er is niemand zo blind als degene die niet zien wil. Daar zit het, daar hangt het meestal op, hè? Dat mensen die zijn niet alleen blind, maar ze willen blind zijn. Ziende blind. Wie is David? En zo zou ik dan mijn brood en mijn water en mijn geslacht vlees nemen dat ik voor mijn scheerders geslacht heb, en zou ik het de mannen geven die ik niet weet van waar zij zijn? Nou, dat is heel eigenaardig als je dat zegt natuurlijk, want heel Israël staat er voor, dat heel Israël hield van David. En eventjes gewoon arts nu genomen, eventjes gewoon menselijk genomen, je kun je eigenlijk amper voorstellen dat er iemand gek op Saul was. Misschien de eerste jaren van zijn regering nog wel. Maar dan zijn ze toch al gauw, want zo gauw als David erbij kwam, zo na dat geval met Goliath, en na die tijd, en David die leidde het leger, die, zeg maar, hij was de generaal, overal overwinningen, en hij bleef even zo goed nederig, en tegelijkertijd ja. Dan zien ze toch wel, zo, hier is een leider voor ons. Hè? Hier is een herder die ons meeneemt. Niet alleen is hij geïnteresseerd om de oorlogen van de Heer te vechten, maar tegelijkertijd ook om ons te leiden, om ons te laten zien hoe dit moet gaan. Nou, en dat hadden ze met Saul helemaal niet. Dus dat verschil was toch wel heel duidelijk. En zo zie je hoe mensen gauw een ander achterna lopen. Want toch, denk nou maar eens aan dat hele leger, dat eigenlijk eerst achter David aan de oorlog ingegaan is. En even later gaan ze David achterna. Dus het zijn allemaal dingen die eigenlijk onbegrijpelijk zijn. Hè? Maar je komt het wel veel tegen. Hè? Je komt het wel voortdurend tegen. Dus het is wel heel triest, want het is altijd triest voor degene die dat doet natuurlijk. Het is het ergste, het was niet het ergste voor David, het was het ergste voor Saul. Hè? Het was het ergste voor die mannen die hem ook vervolgden. Want je kunt je toch wel voorstellen, als je in dat leger geweest bent bij Saul die David vervolgd heeft. Ik neem zelfs een Abner. Ik verwonder me nog steeds een beetje over dat Abner. Of anders dan mensen zeggen, ja, maar Abner was. Nou, Abner die wou niet overgeven. Eerstelijk was hij bij Saul. Ten tweede, toen Saul overleden was, toen wou hij niet meegaan met David. Dan hebben ze nog jaren zijn ze apart geweest. En dan komt hij zeggen, nou zal ik het maar aan je geven. Ja, en dat pakte verkeerd uit. Want toen zeg ik, Joop, ik denk dat hij de hele zaak verduvelt. Begrijpelijk. Ja. Begrijpelijk. Of dat Joop, ik zeg niet dat Joop er juist in was. Ik zeg alleen, maar het is wel begrijpelijk. Als jij generaal bent en je ziet wat die andere generaal gedaan heeft, die tegenover die gestaan, dan is het toch wel begrijpelijk. Hij zegt, ja, dan moeten we korte metten mee maken. Hè? Want hij komt hier binnen om te spioneren. Dus eventjes naar achter. En dan wanneer het hem goed zat, ging hij met David mee. Zie, dus mensen kunnen zo eigenaardig reageren soms. Oké. Dus hij zegt, ik weet niet waarvan waar ze zijn. Nou, dat is heel dom. Heel dom. Niet alleen is het een zagrijnige vent natuurlijk. Je moet ook wel samen met zo'n vent getrouwd te zijn trouwens. Hè? Soms nog, doe toch. Nou, ik zeg wel eens tegen de jongen, beter de onverlegen is er mee verlegen. Hè? Dat is toch zo?
Ja.
Dus oké, toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg en ze keerden weder en kwam een boodschap hem achter volgens al deze woorden. Dan daar gaat het, jongens. Daar wordt dan zij tot zijn mannen. En ieder gordde zijn zwaard aan. Anders was hij zo kalm en bedachtzaam. Iemand die zelfs in het midden van oorlog wachtte op de leiding van de Heer. En hier zonder enige mankementen, zou je zeggen, maar zonder stoppen. Gaat hij niet zien, Heer, wat zal ik doen? Maar hij zegt, oké, jongens, zwaard dan, we moeten bloed zien. Het is heel bijzonder dat hier is de man, naar Gods hart, die God zoekt in al zijn wegen, en tegelijkertijd ineens komt er die mens naar voren. Ineens komt er die mens naar voren. Heb je het ook wel, als er die mens naar voren komt? En als die mens naar voren komt, dan gaat het niet goed, hè? Dan gaat het niet goed. Er moet wat gebeuren. Hè? Nou, dan springt er ineens van alles. Hè? Dan alle snaren aan die viool, die staan dan eventjes strak. En hier, nu moet er iets gebeuren. Dat is toch ook wat, hè? Dat dat zo kan. En dat hoeft maar zo te zijn, hè? Dat is zo kort. We zeggen een kort lontje, hè? Een kort lontje. Ja, dat is echt in een moment van tijd kan dat gebeuren. Dat is dus helemaal, dit is dus niet met voorbedacht te raden. In een moment van tijd is hij zo boos. Angry. Huh? Dat is wat. Weet je ook wel eens? Zo, nee. Huh? Ja, je hoeft hier geen beleidnis te hebben. Hoor. Dat is best te schokkend waarschijnlijk, maar... Ik zou u eens een verhaal vertellen. Misschien heb ik dat wel eens verteld.
Gaat dat
voor mij? Dus, ik moet ook nog naar huis, Peter. Volgende maand, dus dat is morgen al. Is het 52 jaar, hè? Dus, we moeten nog even verder. Ik ben van de week al een keertje eerder, hebben ze die challenge gegeven. En ik zeg nou, even wachten, mensen. Nou, ik zal het dus gewoon iets dat ik jaren geleden geleerd heb. Geleerd, maar in ieder geval. Ik zal het u vertellen. Dat is makkelijk. En nou, morgen dienst in. Dit is dus in Canada, dat is 25 jaar of meer geleden. En in de morgendienst na de dienst komt er een broeder naar me toe en die zegt, kan ik u spreken? En je kon zien, hij was werkelijk op het puntje. Ja hoor, zo ging het apart. Hij zegt, ik heb zo'n last met mijn drift. Dit is eigenlijk hetzelfde punt hier. Ik zeg, ja. Ook zegt, dan heb ik goed nieuws voor je. Het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger. Dat wordt niet beter. Want als je ouder wordt, wordt het niet beter. Dan kun je niet zeggen, jongens, nu ga ik er overheen. Nee, zo werkt het niet. Zo, ik vertelde hem. We woonden toen op een plaats en hadden we altijd nog wat de jongens, langs jongens thuis waren. Alleen Paul was thuis, maar in die tijd zat hij net in Indonesië. En dus toen had ik even niemand om te helpen. Maar dan hadden we ook wat kalveren. En als je kalveren leert drinken, je hebt er, dan doe je even de vingers in de bek en dan drink je ze zo uit het emmertje. Maar je hebt er die echt niet willen. En wat er gebeurde, dat kan ik u vandaag nog niet zeggen. Maar er worden twee kalvers, en die liet ik dus drinken. En ineens, hoe het gebeurde, kan ik ook niet achterhalen, vlogen er twee emmers door de lucht. Door de schuur heen. Ik heb dit nooit aan iemand hoeven te vertellen, want er was niemand in de buurt. Maar ik dacht, ja, er zijn blijkbaar toch wel veel mensen die daar wel eens iets mee hebben. Ja, met zoiets. Dus dat ineens, en ik zie die twee emmers nog voor me. En daar gaan ze. En ik vertel dat ook aan deze broeder. Zoals ik het nu aan u vertel. Waarom? Het is niet een kwestie van, geliefde, nu wordt het wat minder. ik word ouder, ik word bezadigder en ga zo maar door. Dat zijn allemaal mooie verhalen, maar die kloppen natuurlijk niet. Het is alleen maar een kwestie van, hij heeft de Heere meer zijn hand op me. Mm-hmm. Op dat moment liet hij even zien dat als hij die hand een klein beetje oplichtte, dan woem. En zo is het, wat is het dan toch geweldig dat de Heere zo goed en zo liefdevol en genadig en trouw is, dat hij je zo wil leiden en zo vasthoudt. En dat gaat dan. Dus het is niet een kwestie, nou jongens, we zijn nu zo ver, nu gaat het wel beter. Dan zul je ineens een keer heel erg verrast zijn. En dan heb ik alleen maar te doen met degene die aan het andere eind ervan is. Is het duidelijk? Ja, als het maar duidelijk is. Je ziet dus hoe makkelijk we kunnen hier naar de avond zien, natuurlijk nog jong. We gaan nu wat verder en dan zien we wat er hier ook verder gebeurt. Want daar zijn we natuurlijk mee bezig. Dus die gooiden de zwaard aan en al die mannen, dus de 400, die 200 die bleven bij het spul. En die gingen er eventjes op uit. En zij toog op achter David omtrent 400 man en daar bleven er 200 bij het gereedschap. Doch, nu komt weer het andere stukje van het verhaal natuurlijk. Dus die zaak daarbij Abigail. Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggen: zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn om onze Heer te zegenen. Maar hij is tegen hen uitgevaren. Dus het is niet zomaar een paar woorden, het was werkelijk, hij was lelijk. Ja, dus het is niet... als er een probleem is, dan kun je dat uitleggen, maar dat was niet het geval. Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest. We hebben geen smaad uitgeleden. We hebben niets gemist, al de dagen die we met hen verkeerd hebben, toen we op het veld waren. Ze zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag, al de dagen die we bij hen geweest zijn. Weidende de schapen. Weet dan nu. En zie wat gij doen zult, want het kwaad is ten volle over onze Heer besloten, over zijn ganse huis en hij zijn zoon Belias. Dat zegt hij tegen de vrouw, hè? Dat is best een... Ik zou denken voor een jongeling, dat is nog wel gevaarlijk ook. Want als die vrouw dat tegen die man zegt, dan is het gebeurd met die jongeling. Mm-hmm. Ja, denk er maar even over na. Maar die man die wou natuurlijk niks missen. Die kon niks missen. Die wou alles. Is dat wel eens opgevallen? De rijker dat mensen zijn, de minder dat ze kunnen missen. Huh? Ja, ik heb verschillende keren heb ik te maken gehad met. Even zo goed. Niet vergeten hoor. De goede niet te nagesproken. Ik ken anderen. Die wij zouden zeggen die wel af zijn. De hele lijst hebben was aan geven. En dat is wel iets anders. Maar toch kom je dit veel tegen in ieder geval. Dus, het is ook moeilijk, hè. De meer dat je hebt, de meer dat je vast wil houden. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk het beste af alles maar weggeven. Daar heb je nergens last van. dus gewoon even een raad. Dus dat men hem niet mag aanspreken. Zo hij wou niet aangesproken worden. Kom je die mensen ook wel eens tegen? Die kan je echt niet aanspreken. Want als je ze aanspreekt, jongens nog, doe toch. Ze horen geen woord van wat je zegt. Ik ben nu al heel wat jaren ben ik aan het woord aan het geven. En er zijn er die horen geen woord van wat je zegt. Maar zo gauw als je klaar bent, komen ze naartoe. En dan zullen ze eens even zeggen wat je zou moeten zeggen. Hè? En dat is wel interessant hoor. Je kunt het natuurlijk alleen maar interessant noemen. Toen haastte zich Abigail en nam 200 broden, zo, dat is een aardig wat. Ze is wel een bakker geweest. En 2 lederen zakken wijn, ze hadden om water gevraagd en ze kregen wijn. En 5 toebereide schapen, en 5 matige rooskoren, en 100 stukken rozijnen, 200 klompen wijgen en leidde die op ezelen. Zo was niet één ezeltje, dat was heel wat. Dat was een optocht. En ze zeiden tot haar jongeling: trek heen voor mijn aangezicht. Ziet, ik kom achter u hier. Doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen. Nou, in ieder geval, daar was ze wel wijs in. Anders zou ze niet ver gekomen zijn. Het geschiedde nu toen ze op de ezel reed en dat ze afkwam in het verborgen des bergs. En ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet. En zij ontmoette hen. is dat niet wonderlijk. Want dan natuurlijk net zo makkelijk als de Heer daar niet in zat. Dan had ze net zo makkelijk langs elkaar heen kunnen gaan. Hè? En dan had ze ze gemist. Maar dat, je ziet hoe de Heer alles voorbereidt. Die jongeling, haar. Hè? En dan al hetgeen dat ze meeneemt. Want dat moet toch ook maar direct maar gereed hebben. Zo. En dus je ziet hoe de Heer bezig is met de voorbereiding in je leven. Het neemt ontzettend veel voor de Heer om de dingen voor te bereiden. Hoe lang is bijvoorbeeld God bezig geweest met de voorbereiding van je leven? Hoe lang is hij daarmee bezig geweest? Ja, ik kan het natuurlijk niet in tijd beschrijven, want hij is daarmee bezig van de grondlegging der wereld. Dus voor tijd begon. En zo lang is God ermee bezig. En dus, dat is natuurlijk wel heel mooi, want als hij er zo lang mee bezig is, gaat hij nou niet stoppen. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Zo, zie je, één ding wat mensen vaak missen is de zekerheid. En als je geen zekerheid hebt, dan heb je ook geen rust. Dan heb je ook geen vrede. En dan zul je ook niet gehoorzamen. Zie? Al die dingen zijn één in de Heer Jezus Christus. En dat is de rijkdom natuurlijk, dat we zijn in hem. En dat we alles in hem hebben. En dat vervult het leven van ons. Nou zo, wat een verschil hier, dat Abigail die regelrecht was ze helemaal gereed om te gaan. Was het haar een zaak van, anders gaat er iets gebeuren? Nee, dat is denk ik niet dat het eerste was. Maar volgens mij kenden ze de vrezen des Heren. De vrezen des Heren. Ze wist dat dit was een man van God. En daar moet ik naartoe. Dat laat ze trouwens ook helemaal zien. Ik vind het geweldig zoals ze hier eventjes een hele... dames kunnen wel later een goede redenvoering geven. Maar zij geeft echt een goede nog hier. Hè? En dus daar gaat ze met de ezels. En dan komt ze David en zijn mannen en haar tegemoet. David nu had gezegd. Trouwens, ik heb te vergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft. Nou, eventjes wachten, David. David was een beetje te haastig hier, hè? Daar zijn we het wel over eens. En David, die op de Heere vertrouwen, zullen nooit beschaamd staan. Maar die op haar eigen zwaard, hè, vertrouwen, nou, dat is niet zo best natuurlijk. Dat was niet de bedoeling. Dus hij had gerust op zichzelf, al kreeg hij niks van Nabal. Daar had hij niet over in hoeven te zitten. Toch laat de Heere hier een hoop zien van onszelf en van David. En ik heb te vergeten waar al wat deze in de woestijn heeft. Alsof dat er niets van alles wat hij heeft gemist is. En hij heeft mij kwaad vergoed vergolden. Nou ja, is dat ook niet de bedoeling dat we dat voorgoed aannemen? Dat is in ieder geval als we Matthäus 5 erop nalezen, dan zien we hoe de Heer Jezus dat beantwoordt. Hè? Mm-hmm. En zo doet God aan de vijanden van David. Oh, nou praat hij net als Saul. Ja. Dat is niet goed. En zo doet hij daartoe. Indien ik van alle die hij heeft tot morgen overlaat dat mannelijk is. Toen nu Michel David zag, zo haastte zich, kwam van de ezel af en ze viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht en ze boog zich ter aarde. Ze had dus wel die eerbied voor de man van God. En dat betekent, ze had eerbied voor de aanwezigheid van God. Niet voor de man. Ik denk dat ze helemaal niet bang was van de man. Dat ze geen vrees voor de mens had. Maar wel de vrees des Heeren. Ze kennen de Heer. En als je nu het volgende leest van wat ze zegt, dan kan je dat ook helemaal zien. Hier is zo'n mooi stukje van nederigheid. Hè? Nederigheid. Is er geen mooier kleed of bekleding dan nederigheid. Dat is de mooiste bekleding die er is. Hè? Ik weet niet of je dat jasje wel eens aangehad hebt. Maar meestal als je het aan hebt en je ziet zo, dat is mooi, dan ben je dan weer kwijt. Hè? En ze viel aan zijn voeten en zeide, och mijn Heer, mijn zij de misdaad Nou, dat hoeft toch niet. En laat toch uw dienstmacht voor uw woorden spreken en hoor de woorden uw dienstmacht. Meneer, stel het toch zijn hart niet aan deze Belials man. Dat is dus, nou heeft ze het wel over de man, hè. Aan Nabal, want gelijk zijn naam is, al zo is hij. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. En ik, uw dienstmacht, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien die gij gezond hebt. Anders had het anders geweest. En nu, mijn heer, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, het is de Heer die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting. Zie je dat? Zie hoe de Heer de zaak verhindert. Mm-hmm. Zie de Heer die leidt, maar het verhindert ook. Hè? Mm-hmm. Dus merk je dat wel eens in je leven, dat je bent ergens op weg naartoe en de Heer die stopt je. En eigenlijk zegt hij, draai maar om. Mm-hmm. En dat is mooi is dat, hè? Hoe dichtbij dat God is en dat hij je zo in de hand heeft. Kun je zo naar hem luisteren, want daar gaat het natuurlijk om. Dat we zo goed naar hem luisteren. Dat hij dat ook tegen ons kan zeggen. He? Soms is het, waar moet ik heen? Nou, dan moet de Heer de weg wijzen. En wat doe je als de Heer de weg niet wijst?
Ondodig.
Ja, of gewoon, dat is één woordje. En dat is wachten. Wachten, heel moeilijk woord, hè? Wachten. Dat is een van de moeilijkste woorden die er gevonden wordt in de Bijbel. Wacht op de Heer. Nogmaals zeg ik, wacht. Hè? Dat is een moeilijk woord is dat. Hè? En zo gauw als je niet meer wacht, dan raak je diep in de problemen. Hè? Dus dat is echt. En dus, ik las dat vandaag nog. Er was een groepering van mensen die zegt. Ik dacht eigenlijk dat het van Open Doors was dat ik dat laatst. En die zei, we beginnen gebed en dan hebben we daar de tekst op hangen. Laat af en weet dat ik God ben. Zie je, dat is de bedoeling. Dus laat af en weet dat ik God ben. Wees nergens mee bezig. Hè? Wees niet bezig met dingen, want die hou je allemaal verkeerd bezig. En nu, mijn Heer, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft. Het is de Heer die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu, dat als Nabal worden uw vijanden en die tegen mijn Heer kwaad zoeken. Dat is wat. En alles wat zij hier gaat vertellen, dat gebeurt er, hè. Hier is echt een bijzondere vrouw. Ja, ik zou liever een wijze vrouw noemen. Een wijze vrouw. Ik ben zo een beetje voorzichtig met die profetessen, dat weet je natuurlijk wel. Ja. Zowel als met de profeten trouwens. En hier die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand u zou verlossen. En nu? Dat als Nabal worden uw vijanden die tegen mijn Heer kwaad zoeken. Zij kende, zij wist, en het komt hier ook zo aan natuurlijk. En nu dit is de zegen die uw dienstmacht mijn Heer toegebracht heeft. Dat hij gegeven worden de jongelingen die mijn Heere voetstappen nawandelen. Vergeef toch aan uw dienstmacht de overtreding. Ik kan niet zien dat zij een overtreding begaan heeft hier. Maar toch neemt ze alle schuld op zich. Hè? En zelfs alles wat die Nabal, die dwaas gedaan heeft, dat neemt ze ook nog op zich. En dat moet toch, als je dat zo hoort, als je dat, voor ons als we het zo lezen, maar voor David, die daar zat op zijn, wat ik maar reed, zoals je dus. En die dat aanhoorde, dat moet hem toch wel geweldig vernederd hebben. Of klein gemaakt hebben. Dat deze vrouw, die valt zo op het aangezicht voor hem neer en doet deze uitspraken. Maar luister, je wilt toch niet net als Nabal zijn? Hè? Dus zo, je zit ernaar te luisteren. Heb je wel eens gehad dat iemand die komt naar je toe en die vertelt je ook niet hetzelfde, maar toch iets dergelijks. Die leest je niet de les, maar tegelijkertijd voel je net of je een kleine jongen bent en zoals je de les gelezen wordt. Hè? Ik heb dat toch ook wel een paar keer meegemaakt dat het een of andere oude zuster die eventjes naar me toe kwam toen ik wat jonger was van jaren dan. En die zegt, ja, nou, en dan krijg je een lesje in nederigheid. Hè? Dat is zo mooi, daar kun je tenminste van leren. Ja, ik zie me nog staan met de vrouw van Dr. Richard Bennett. En die las me even een lesje. En ze zei, ik moest zien dat ik mijn moeder eerde en dat ik ze in contact kwam met haar, waar we op de Bijbelschool van hadden. Ja, dat was echt, je kunt gerust zeggen, revival meetings. Hier hoort bij mij. En een heel lief mens, die was heel ziek geweest, hij was wel eens eerder geweest. En als ze dan zijn vrouw opbelde, want toen kon ze niet meekomen. En als ze dan zijn vrouw opbelde, dan knielde ze naast het bed, omdat de stem dan sterker was. En dat hij dan niet ontmoedigd zou zijn omdat hij aan het preken was. En dat was zij. En dus ik stond er met haar te praten. Ik stond er mijn verhaal te vertellen. Nou, ze maakte me ongeveer zo groot. Met de liefste woorden moet ik zeggen. Hoor. Dus ze zei helemaal niks. Niks hards of niks scherps of wat ook maar. Maar dat is juist hetgene dat doet de beenderen breken, hè. Die zachte woorden. Ik kan dat nog aanvoelen als het ware. Hè? Dus ik denk dat het een gesprekje was van misschien 5 minuten, misschien 10 minuten, maar niet veel langer. Maar ik was wel een hele kleine jongen toen ik eruit kwam. Ik was wel natuurlijk aan het einde van de 30 dat ik in leeftijd was, maar ik voelde me beslist niet zo. In ieder geval, dus hier zie je deze vrouw die zoveel wijsheid heeft. En dan zegt ze dit. Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de Heer zal zekerlijk mijn Heer een bestendig huis maken. Waar mijn Heer de oorlogen des Heeren oorlogt. En geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af. Ze had hem wel goed bekeken en ze wist ook voor wie die strijdt. De oorlogen des Heeren, daar was hij mee bezig. En nu gaat ze vertellen, maar kijk wat een inzicht dat hierin zit. En dat, als we dat eventjes volgen, wat de betekenis dat heeft voor het leven. Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel, mijns Heeren, ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. Is dat niet bijzonder? Dus iemand is aan het vervolgen en zijn leven werd in een bundeltje bewaard bij God. Nou, dat is toch schitterend, hè? En als je denkt, oké, is er iemand op uit om je kwaad te doen? Zit er maar niks mee in. Want je wordt als een bundeltje bij de Heere bewaard. En die anderen zien je geen eens. Die kunnen je niet vinden. En dus, dat is ook zo mooi, dat iedere keer als Saul David zocht, kon hij hem niet vinden. Maar David vond wel Saul. Ja. En dat zie je een keer wat achter elkaar. Dat is toch wel een hele diepe betekenis voor de kinderen van God. Dat ze zo mogen weten hoe God de leiding in zijn hand heeft. En dat hij laat zien, ja, geen kwaad zal uw tent naderen. Ik zal hem in de 19 nog eens lezen. En dus, zo, wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen, om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel, mijn Heer, ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij de Heer uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij slingeren uit het midden van de holligheid van de slinger. Zo. Je ziet ook hoe Saul aan het einde van zijn leven gekomen is. Hè? En trouwens, tegelijkertijd hoe je dat hier ook ziet met Nabal. Hè? En je hoeft iemand niet het leven te benemen, want dat doet God wel op zijn tijd, niet op onze tijd, maar op zijn tijd. En neemt God dat leven wel uit de weg. Zit er iemand in de weg? Breng hem maar naar de Heer toe. En die kan hem wel uit de weg brengen. Als je hem zelf uit de weg zou ruimen, dan is er wel eens mogelijk dat die iemand anders daar in de weg zit die nog een beetje lastiger is. Ja. Huh? Dus daar kunnen we ook wel rekening mee houden. Hoor. Want God die wil alles voor zijn goed, voor ons goed, wil hij alles graag in zijn hand hebben. En niet omdat hij dat zo wil, dat ook, maar omdat dat het beste is. En zie, als we voortdurend maar zien dat God wil het beste voor ons. Hè? Het volmaakte. De Heer Jezus die heeft het voleindigd. Die heeft het volbracht. En dat leven wil hij dus voor ons. Zo hier hebben we tegelijk ook die vijand. En het zal geschieden als de Heer mijn Heer naar al het goede doen zal. Dat hij over u gesproken heeft en u gebieden zal een voorganger te zijn over Israël. Zie, zij is ervan overtuigd dat dit is de koning. Huh? En zo zal dit u, mijn heer, niet zijn tot de wankeling. Nog aanstoot des harten te weten dat gij bloed zonder oorzaak zou vergoten hebben. Dat is eigenlijk, ze zegt dat heel liefdevol, maar dat is wel even een scherp zwaard daarin. Hè? Dat is best eventjes een steek in de ribben. Hè? Dan zal dat bloed vergieten zonder oorzaak. Dus er was hier geen oorzaak om bloed te vergieten. Huh? Zelfs al was hij gekomen en had er gezegd, jongens, wacht even. Maar hij was van plan, er blijft niemand van over. Huh? Dus je ziet wat een gedachte dat we ineens kunnen hebben en dat alles kan verinneren. En dan is het zo mooi dat God die heeft een beter plan. Hè? En God die heeft er iets in. Er zit een hele rijkdom hier. Hè? Dat is, je ziet dus hoe. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Hè? En of dat David is of wij, dat maakt natuurlijk uit. En ze zegt er nog een klein woordje in hier. Dat vind ik ook wel mooi. Maar kijk dat er staat. En als de Heer en mijn Heer wel doen zal. Zo zult gij uw dienstmaagd gedenken. Mm. Dat is ook nog niet zo gek, hè? Nou, zo'n wijze vrouw, daar ben je natuurlijk niet verkeerd mee af, hè? Dat denk je niet, hè? Dus zo'n wijze vrouw, daar ben je toch nooit verkeerd mee, hè?
In principe niet, maar hij moet nog, het is natuurlijk wel de vraag van de man.
Oh, nu nog wel, maar ja. Dat is gauw gebeurd.
Ja, precies.
Dat duurt niet lang meer, hè? Nee. Dus zou ze dat ook geweten hebben? Dus volgens mij had ze dat allemaal al gezien. Die Nabel, die kan nooit zo verder met zijn leven. Dat gaat verkeerd aflopen. Eigenlijk gezegd, ik denk in haar ogen dat het al afgelopen was. Maar dat kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar tegelijkertijd, zoals ze praat, dan kan je zien, God die zal ervoor zorgen en die neemt de weg op zijn tijd. Dat zie je ook hoe ze in het hierna handelt. Kijk er maar naar. En toen zei David tot Abigail, gezegend zij de Heer, de God Israëls, die u te deze dagen mij tegemoet gezonden heeft. Nu is hij dus vernederd, hè. En gezegend zij uw raad, en gezegend zijt gij, dat gij mij te deze dagen geweerd hebt, van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben. Want voorzeker, het is zo waarachtig als de Heer, de God Israëls leeft, die mij verhinderd heeft van u kwaad te doen, dat ten ware gij u gehaast had, en mij tegemoet gekomen waren, zowel van Nabal, niemand die mannelijk is, overgebleven tot het morgenlicht. Nu, het is heel interessant als je even verder kijkt naar Davids leven, dan zie je, hier wordt David geleid door een vrouw. Als je een beetje verder gaat in 2 Samuel, in het oude hoofdstuk, wordt hij afgeleid door een vrouw. Of verleid door een vrouw, sorry. Wordt hij verleid door een vrouw. En als je dan naar 2 Samuel 14 gaat, dan wordt hij afgeleid door een vrouw. Dan, 2 Samuel 11, dat ken je natuurlijk, dat is vrouw van Bathsheba. Daar wordt hij door verleid. David is verkeerd, maar ik geloof wel dat Bathsheba ook verkeerd was. Ja. Zij had niet moeten wandelen waar zij wandelde, zoals ze wandelde. Ja. Om het zo even uit te leggen. in 2 Samuel 14, dan is het wanneer Absalom weg is. En dan gebruikt Joab, die gebruikt een vrouw, om naar David toe te gaan en te zeggen, en die stelt zich dan voor als eentje die 2 zonen heeft en zo. Al die moet verhaal maar lezen, komen we er aan toe. Maar dus, en ik moest eraan denken, ik dacht, hey, en toen ben je eigenlijk afgeleid door een vrouw, want toen is Absalom is wel teruggekomen, toen is al die narigheid met Absalom gebeurd. Huh? En dat was natuurlijk Joab zijn werk, in een zekere zin. Maar tegelijkertijd, ik denk dat hij beter Absalom een poosje verder weg gaat laten. Hij had er beter oog op moeten hebben, in ieder geval. Maar goed, dat is, denk even aan die drie gevallen. Geleid, verleid en afgeleid. En zo kunnen wij ook geleid worden met goede raad van God. Dit was goede raad van God. Mogen ook verleid worden. Met wat voor dingen dat het ook zijn in ons leven. En dan kunnen we ook afgeleid worden. Niet iets. Ik denk dat hij ook heel erg afgeleid is geweest. Maar dat was niet een vrouw die dat deed. Maar in het laatst van zijn leven met de telling van Israël. Goed. Dus nu even hier terug. Naar de. Toen nam David uit de hand wat ze hem gebracht had. Bij die tijd is onderhand van honger, denk ik. Wel interessant dat ze toch ook om het lichamelijke denken, hè?
Maar misschien was die daarom ook wel geagressief. Dat ze zo'n honger hadden.
Oké, okay, hier is. Zullen we dat als een vraag opnemen?
Ja.
En hij was agressief omdat hij. Dat hij honger had. En de mannen, die volgden hem, zo hij had werkelijk de leiding daar. Maar verondersteld, op een zekere morgen, of middag, of avond, en ik heb echt honger, en dan ben ik agressief. Is het?
Nee, niet op een maar wel te lang.
Oké, is dat een excuus?
Nee. Maar dat wel rustig.
En zullen we dat gebruiken als een excuus? Zou het staan als een excuus? Of is het...
Verzachten misschien.
Is er enige vergoeilijking van onze actie? Nee, de Heer Jezus die is naar het kruis gegaan. Er is er maar één geweest die echt als dat zou passen, dan is er maar één geweest die dat had toe kunnen passen. Ja. Dus een lied, hij was gehoord bij hem, he could have called 10,000 angels. Ja. Dat is een geweldig mooi lied, hè. Ik zal nooit vergeten, Ian Crawshaw zong dat. Toen waren we net, waren we nog niet zo lang tot hier. En dat kan ik het nog horen. Maar goed, dus we hebben geen excuus. Nou, dat valt niet mee soms, maar toen Michiel tot Nabal kwam, ziet, zo had hij een maaltijd in zijn huis als een koningsmaaltijd. En het hart van Nabal was vrolijk op dezelfde en hij was zeer dronken. Is iemand echt vrolijk als hij dronken is? Is niet vrolijk. Het is niet eens blij. Die is alleen maar gek.
Ja.
Huh? Die is alleen maar gek. Losbandig, ja. Ja, dan kun je dus best een paar woorden bijzetten, hè. En ik denk ook niet dat je hem te naam moest komen, zelfs toen hij dronken was. Daarom gaf zij hem niet een woord, klein nog groot te kennen, tot aan het morgenlicht. Het geschiedde nu in de morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in het binnenste van hem en hij werd als een steen. En de broerte, en daar is hij niet van genezen. Die heeft daar, wij zouden hem in het ziekenhuis gehaald hebben, maar die heeft er gelegen en toen is hij gestorven. En het geschiedde omtrent na 10 dagen, zo sloeg de Heer de Nabal, dat hij stierf. Je ziet, het neemt voor de Heer niet zoveel, hè, om iemand eventjes weg te halen, uit de weg te ruimen. Dat gebeurt, hoor, dat gebeurt. Maar tegelijkertijd, hij doet het niet bij degene waar wij denken, waarom neemt hij die niet uit de weg, hè? Mevrouw zegt wel, snap je niet dat God nou die man door Noord-Korea, die niet weg uit de weg ruimt? Je zou toch denken, nou, daar is wel reden voor, hè? En toch kan die maar door blijven gaan. En hoe is het niet met bijvoorbeeld een Mao geweest? En Stalin, noemt er maar een stelletje op. Nou, we hebben ze nu in verschillende plekken natuurlijk. Ze geven niet om de eigen volk, ze geven alleen maar om de eigen hachie. En dan komt het op neer. En hoe komt het dat God die mensen niet uit de weg neemt? Dus, ja, er is, hebben wij geen antwoorden voor. Dat kan ik wel zeggen. Wel geloof ik, wat ik wel eens gehoord heb van de christenen in de oostelijke landen, dus in China. Hoe kunnen jullie in het westen goede christenen zijn terwijl je het zo makkelijk hebt? En terwijl je zoveel hebt. En is dat niet een grote waarheid? Hè? Is dat niet een grote waarheid? Want het is, hoe raar het ook klinkt, het klinkt ons misschien heel raar in de oren. Maar het is moeilijker om een christen te zijn wanneer je alles hebt, dan wanneer je niks hebt. Hè? En ik ben op plaatsen geweest, waar ik bij wijze van spreken, waar ik op mijn knieën in de plus kon zakken. En ik heb op andere plaatsen geweest waar ik op de plank te vloeren zat. En ik heb ook in de gevangenis geweest waar het ook zo was. Maar, en dan kan het, hoeft het niet te verschillen. Ik heb ook gezien hoe bijvoorbeeld in een huis, nou laat ik zeggen dat het ongeveer zo groot was als die kamer waar Peter ongeveer zo zit. Ik denk niet dat het huisje zo groot was. En er was een trap, die een ladder meer, die naar boven ging. En dus ik veronderstelde dat ze daar sliepen. En er was met, ik dacht dat er 12 waren. En denkende dat ik daar het evangelie bracht. Maar je zou zeggen, nou, die mensen zijn toch wel gered voor de Heer, hè? Dus ook niet. En ja, ik heb in mijn gezicht dichtgeklapt gehad. En bij de ene is het rijk, bij de andere niet. Maar ze zijn allemaal rijk in zichzelf. En aan tegenover God. En dan is het beter om rijk in God te zijn. En aan. Ja? Dus het zegt niet alles. Het zit allemaal in dat hart van de mensen. Deze man, zijn hart, die werd van steen. Eigenlijk was het al een steen, hè?
Ja.
Eigenlijk was het al een steen. Nou, dus David die gaat nu, toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zijn hij gezegend, zei de Heer. Zo, dat is netjes.
Dat zou wij niet kunnen
zeggen. Denk je wel, hoor. Dus wij zijn niet anders dan David. Ik denk eigenlijk dat het ons, zal ik het zo zeggen? Ik denk dat we onszelf best wel tegenvallen.
Dat je hart in ieder geval wel zegt.
Ja, we zeggen ons hart veel meer dan dat we op het eerste moment zouden denken misschien. Dus toen, gezegend zijn de heren. Die de twist mijn smaad uitgetwist heeft van de hand van Nabal, heeft zijn knecht onthouden van het kwade. En dat de Heer het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. En David was, hij was ook wel wijs natuurlijk, want toen ging die, liet hij die vrouw ophouden. En dat betekende natuurlijk ook wel, zij was natuurlijk degene wel die nu alles in haar handen had. Dus dat David haar nam, betekende natuurlijk ook dat David alles had wat zij had. Dat was niet zo gek. Hij had niet zoveel op dat moment. Dus toen was hij niet rijk armer door natuurlijk. Hè? Dus de Heer die gebruikt ook alle dingen en we hoeven er ook niet verkeerd naar te kijken. Hè? Dat is wel heel bijzonder, hè? David stond heen en liet met Abigail spreken dat hij zich ze ter vrouw nam. En als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te kamer, zo spraken ze tot, dan zeggen ze: David heeft ons tot u gezonden dat hij zich u ter vrouw nemen. Dat is ook wat. De eerste Simon is net overleden. Nou denk ik niet dat ze er lang over gerouwd heeft. Ja. Ja, ik bedoel, je moet eventjes wel voorstellen natuurlijk dat zij was gegeven aan deze man. Het was niet haar keuze om daarmee te trouwen. Maar zij was uitgehuwelijkd, dus dat is iets heel anders dan wanneer je zegt, ja, jongens, en soms denk ik dat toch wel eens hoor, jonge dames, je ziet hun mannen, dan zijn ze wat we noemen verliefd. En andersom ook, maar ik denk vaak aan de laatste tijd hoor je er ook veel van, hoe jonge dames die, en die jongens die bijvoorbeeld, het hoeft niet, maar die zijn misschien niet de braafste jongens, maar ze kunnen zich ontzettend goed voordoen. En daar gaan ze. En dan zijn er ook nog veel die van ergens anders vandaan komen. En die kunnen zich helemaal mooi voordoen. En die nemen dat meisje dan mee. Ze zitten dan in een ander land. En dan gebeuren er allerlei dingen dat ze niks meer over te zeggen hebben. En er zijn echt ernstige dingen. Hoor. Kan heel triest zijn. En dat is wel heel erg. Dus, maar hier hebben we de... Met Michal, die had dus ook, die was dus ook uitgehuwelijk. En net zoals ik al daarnet zegt, haar naam was eigenlijk de vreugde van haar vader. En die vader, nog zij, hebben vreugde genoten tot nog toe. Ik denk ook niet dat de vader, hoe gaat dat, hè? In het begin lijkt, hoe komt het dat mensen zo veranderen? Zo veranderen.
Ze doen zich anders voor of zijn.
Dat kan ook. Ze kunnen zich anders voordoen dan dat ze zijn. Maar je ziet ook naarmate, hier is een jonge vrouw en die wordt uitgehuwelijk aan een jonge man. En misschien is ze er heel blij mee, want die jonge man die heeft van alles, die geeft van alles. En eigenlijk koopt hij er een beetje om. Dat kun je haast wel zeggen, want hij geeft allerlei mooie dingen en zo. En ze zijn helemaal getrouwd en daar zit ze. En nu is hij lang niet wat zij gedacht had. En soms in heel erge situaties, maar zelfs, wat is dat? Geliefden, hoe erg is het dat, ik kom mensen tegen, daar ben ik echt van geschrokken. Geschrokken. Echt geschrokken. Die zeggen, ja, als er nu geen christenjongen zijn, of er zijn geen christenmeisjes, dan moeten ze gewoon een die niet bekeerd is nemen en dan kunnen ze die tot bekering brengen. Wat een verhaaltje van de duivel als ik er ooit een gezien heb, want dat werkt niet. Dat zie je nergens in de schriften dat zo is, dat zo werkt, of hoe dan ook. Dat is echt... Ik zeg niet dat het nooit gebeurt dat iemand een ongelovige trouwt en die later tot bekering komt. Ik zeg niet dat dat niet kan. Maar ik zeg alleen maar, dat is een verkeerde insteek. Zo werkt God niet. En als het al zo is dat God genadig is en die geeft die anderen die bekering, dan is dat geweldig. Maar het is helemaal verkeerd bekeken. Hè? 2 Korinthe 6 is er heel duidelijk aan, eigenlijk van het begin is dat al, hè? Want het tweede ding dat God gemaakt heeft, het eerste ding schiet licht en het tweede ding maakt die scheiding. Een scheiding is van het begin af aan, hè? Dus licht en duisternis gescheiden. Zo. En, ja, het is allemaal scheiding. Maar als je dus, ik zal nooit vergeten, we hadden een Bijbelstudie ergens, en een heel eentje van huis vandaan ook, die En dus mevrouw die deed dat de kinderen, daar nou, zoveel schrik mee. Maar in ieder geval, ik had die ouderen en de oudere jeugd, die kwam er ook bij. Het was een heel groot gezin, er woonden al twee gezinnen in dat huis. En zo al. Dus het was een beetje in een achterland, daar zo in Canada. En deze jonge dame, die had verkering met een jongerentuige. En dus toen kwam ze naar mij en ja, wat zegt u ervan? Ik zei, ja, dat kan natuurlijk niet. Ik zeg, je kunt niet met een ongelovige. Ik zeg, dat wordt niks. Ik zeg, eigenlijk gezegd, je gaat uitvinden dat hij niet eens van je houdt. Nou, dat is natuurlijk wel heel sterk, want ze hadden al toch al een poosje verkering. Maar de heren lieten het toch blijkbaar zien dat dit was niet van de heer. Dus ze maakten het uit. Weet u wat het volgende was? De volgende keer kwam hij aangereden met een geweer. Mm. En in die zin is dat allemaal al goed afgelopen nog. Maar dat liet zien de liefde. Mm. Later is hij toch nog, heeft hij een meisje gehad. Eigenaardig, hè? Toch wou die christen meisje hebben, hè? Die hebben we ook gewaarschuwd, maar die heeft niet geluisterd. En die heeft het later ook ervaren hoe miserabel het was. Deze heeft wel geluisterd, maar dat... Dus je ziet hoe subtiel dat die dingen zijn. Subtiel, die zijn gewoon subtiel. Dat is, echt, er zijn geen woorden voor. In ieder geval, Abigail heeft het... Die moest ook een hele weg gaan nu, en dat wist ze. Want ze ging met David mee en ze wist ook dat David, die was altijd op de vlucht. En nu gaat ze met hem mee. Dus ze koos daar wel voor. Ik weet niet of dat ze mee had kunnen zeggen tegen David. Ik geloof niet dat ze dat zou willen doen. Ik geloof, zoals ze hier sprak, zo zag ze de man van God. En een zeer wijze vrouw. En nu gaat ze ook met hem mee. En dan moet je kijken hoe ze met hem meegaan. Dat is helemaal wat. David heeft ons tot u gezonden dat hij zich u te vrouwen neemt. Vers 40. Vers 41. Toen stond ze op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en ze zeide, ziet, uw dienstmaagd, zij tot een dienares om de voeten der knechten mijn heren te wassen. Wat een nederigheid, hè? Zou je dan niet jaloers op worden? Op zo'n nederigheid, hè? Ik ben niet zo gauw jaloers, maar dat niet meer. Dat moet ik wel zeggen. Niet meer natuurlijk, hè? Maar daar zou je wel jaloers op worden, hè? Op zo'n houding. Zo'n houding. Zo'n diepe liefde van God in dat leven. Dat zie je gewoon, hier is een vrouw die heeft een leven met de Heer. En dat leven met de Heer, waar ik dat zie, dan wil ik erin gaan en dat meenemen. Want dat wil ik ook. Dat wil ik ook voor mezelf en dat wil ik ook voor anderen. Dat wil ik graag delen. Hè? En dus eerst, ja, je moet het eerst zelf hebben, anders ga je niet delen natuurlijk. Hè? Dus zie dat, hier zie ik iets, dat is een rijkdom. Dat moet hier komen. En dus het wordt verhuisd van daar naar hier. En dan kan het verder eruit, hè. En als je het niet hebt, kun je het niet geven. Maar die nederigheid van deze vrouw, om de voeten van de knechten van mijn heer te wassen. En ze haasten zich en maakten zich op. Een mooie naam is ze trouwens, hè. De vreugde van de Heer. En ze haastte zich en maakte zich op en ze reed op een ezel met de vijf jonge maagden die haar voetstappen nawandelden. Zij dan volgde de bode van David na en ze werd hem ter huisvrouw. Ook nam David Ahinoam de van Jezreel, als er waren ook die beide hem tot vrouwen. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, de zoon van Laïs, die van Galen was. Dat was dus geen echtscheiding hier. Nou ja, het is gewoon weggenomen. Nou, dus er was geen scheiding. Later, weet je, dan heeft David ze ook weer teruggenomen. Maar omdat ze... Misschien is er wel een bitterheid van haar geweest ook, dat het, de vader zijn huis weggenomen was. En ze heeft ook nooit geen kinderen gekregen daarna. Dus bijzonder hoe dat allemaal in zijn werk gaat hier. Hè? Hoe God daarmee bezig is. En dan dacht ik even, aangaande wat er gebeurde daar in het leven van Jacob. Laat ons eventjes van David, laat ons even kijken naar Jacobus. En in relatie tot wat er gebeurt als je de zaak even loslaat, wat ik het zo zeggen. Als je jezelf even laat gaan. Eigenlijk was er geen controle meer op de gedachten. Gedachten zijn moeilijke dingen, hè? Die kun je niet vasthouden. Hè? Die hebben de neiging om een loopje met je te nemen. Hè? Je zegt net, hier wil ik niet aan denken. En dan komt dat zo mooi terug. Hè? Ik wil hier niet mee bezig zijn. Komt nog even terug. Hè? En dan is het wel zo dat we moeten zeggen, heren, dit is helemaal niet mijn zaak. Hè? Het is zo, eigenlijk is het zo eenvoudig. Wanneer we gestorven zijn met Christus, dan zijn we ook begraven met hem. Dan die oude man, die hoort aan God toe. En als die lastig is, dan zeg je, Heer, hij is lastig. Ik heb niks met die vent te maken, maar hij is wel lastig. Maar het is uw zaak, niet de mijne. En dus ik ben niet met hem bezig. Maar hij is wel lastig. Wilt u eventjes voor hem zorgen? En dan is die mens opgestaan in het nieuwe leven. Dat is ook het werk van God. Hè? Dat begraafentje kun je zelf niet begraven. Dat gaat niet. Nee. Dus dat moet God doen. Eerst van sterven, dan dat begraven. Dus die dode man is van God. En dan die nieuwe persoon, die is ook van God. Dus zie, dat is zo mooi, want dan behoort je leven God toe en dan kan hij dat leven leiden. En als dat het geval is, dan leef je in de rust en in de vrede, in de zekerheid. Zie? En dus als we er zeker van zijn dat we wederom geboren zijn, dat we een nieuw leven in de Heer Jezus hebben, dan is dat zijn leven, dan is het niet meer mijn leven, maar zijn leven. En dat geeft de rust. En dan zegt hij ook, kom tot mij, die vermoeid en belastend, ik zal u rust geven. In Hebreeën vertelt hij dat ook, dat die mensen daar, die in de woestijn, die hebben nooit geen rust gehad. Maar hij zegt, ze hebben dat woord wel gehad, maar dat evangelie dat hun gepredikt is, dat was niet vermengd met het geloof. Ze hebben dat niet aangenomen en geen rust. Wij, neem het woord dan. In het geloof en we leven in de rust. Zie? Nou, dat is de bedoeling van God, dus dat we in de rust leven. Hè? Dus iedere keer, maar dan komen er, dus dan denk je net, ach, dat is mooi, nu heb ik rust. Dan komt er iets aanwandelen en dan zegt, en ik zou eens even proberen. Hè? En wat zeg je dan? Oh, dan is er toch iets dat me onrustig maakt. Nee, dat me rust wegneemt. Nee. Het is de bedoeling dat we dat overgeven aan de Heer. Hoe lastig, hoe moeilijk het ook lijkt te zijn. Het is niet van mij, het is van u. Oh, er komt er ook nog een aan deze kant lopen. Oké, nou, die is ook van u. Die is ook van u. Voor me niet, want hier loopt mijn herder. Als ik achter mijn herder aan loop, loop ik voor hem uit. Dan zit ik tussen het probleem en de herdering. Maar als ik achter de herder ben, dan zit de herder tussen mij en het probleem in. Dat is helemaal voor hem. Zie? Nou, dat is de vrijheid van ons leven. Hier in Jacobus, het eerste hoofdstuk, lezen we dit. Ik lees even van vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Zie hier, je ziet dus hier een stap, hè. Hier is de gedachte, hè, en daar komt hij aan, en dan in het verzoeken, en begeerlijkheid, en dan een beetje weggetrokken, verlokt, en daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart. Dus als er eenmaal, nu zijn ze aan het onderzoeken, dat meisje van 12 jaar, ze wist niet dat ze zwanger was, zei ze, maar... Hé, dat moet wel ergens vandaan komen. Dus dan gaan ze nog. En het baart. En degene die daar verantwoordelijk voor is, die heeft misschien gedacht, er is niemand die dat weet, maar die is, ja, nu baart dat iets. En nu kan er gezien worden waar het vandaan komt. Ja. En dus, hier heb je het ook. En de zonde voleindigd zijnde baart. De dood, het ene baart het andere. Het laat het zien. Hè? Het laat het zien. En dan zegt hij, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Van de Vader de lichten afkomende. Door welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Liefdevolle hemelse Vader, het is zo bijzonder dat we geboren zijn door het woord de waarheid. Wat een rijkdom van genade. Heere, want we weten, we hebben niet u gezocht, maar gij hebt ons gezocht. En hoe we u willen danken dat u ons gevonden hebt. Want we waren toch wel ver weggekropen. We waren toch wel aan het wegrennen. We liepen niet naar u toe. Maar u bent ons achterop gekomen. En u hebt ons gevonden. En u hebt ons genomen. En u hebt ons, geboren, wedergeboren door het woord der waarheid. Wat een bijzondere gebeurtenis dat is. En nu, Heere, wilt gij zo ons leven leiden. Dat we zo mogen wandelen aan uw hand. Mogen volgen de Heer Jezus, onze liefdevolle herder. Iedere stap van de weg mogen weten. Hij leidt, hij gaat vooraan. We verwachten het allemaal van hem en van hem alleen. En er is niemand zoals hij. Er is niemand anders dan de Heer Jezus. We kunnen niemand anders volgen. Er is niemand anders betrouwbaar. Er is niemand gevonden die het kruis op zich genomen heeft. Die het aan het kruis gezegd heeft, het is volbracht. Er is niemand anders. Vader, we danken u zo zeer. Want we zullen een hele eeuwigheid hebben om u te loven en te prijzen voor uw geliefde zoon. En we zullen een hele eeuwigheid hebben om te roepen, waardig is het lam. Vader, zo danken u in Jezus' naam. Amen.